De schriftlezing vindt u in 1 Thessalonicenzen 4. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat een iegelijk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden, noch bedriegen in zijn handeling. Want de Heere is een wreker over alle deze, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van noden dat ik u schrijf, want gij zelf zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt, en dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen gelijk wij u bevolen hebben. Opdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geensdings van noden hebt. Toch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levendig overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Met Gods hulp willen wij stilstaan bij 1 Thessalonicenzen 4 en daarvan het 18e vers. 1 Thessalonicenzen 4, vers 18. Daar lezen wij onze tekstwoorden: zo dan vertroost elkander met deze woorden. Tot zover. Drie gedachten naar aanleiding van de tekstwoorden. In de eerste plaats letten wij op de taak die wij hebben jegens elkaar. In de tweede plaats letten wij op de troost en in de derde plaats op de hoop uit deze woorden. Dus de taak die wij hebben, ook binnen het gezin. In de tweede plaats de troost die wij hebben en in de derde plaats de hoop die wij hebben. De brieven die Paulus aan de Thessalonicenzen heeft geschreven zijn zijn eerste pennenvruchten. Deze twee brieven zijn de oudste van al de brieven die Paulus geschreven heeft. En in die brieven vinden wij dan ook eigenlijk een ontvouwing van de leer die hij zo kort en krachtig, wanneer hij in die heidense gebieden kwam, gepredikt had. En vanzelf, toen die eerste gemeenten geïnstitueerd waren, toen zondaren tot bekering gekomen waren en Paulus weer verder getrokken was om ook elders de naam van Christus te prediken, kwamen er vragen. Hoe moet dit in de gemeente? En hoe moet dat in de gemeente? Er kwamen zorgen. Men lichtte leerstukken eigenlijk naar boven die een overmatige aandacht kregen. Men kwam er niet meer uit. En daarom heeft Paulus op de een of andere manier bericht ontvangen en hij is gaan schrijven. Wij zouden kunnen zeggen pastorale brieven gaan schrijven. Om in te gaan op de zorgen, de vragen die er in de gemeente waren. Zo zijn die eerste brieven. aan de gemeente van Thessalonica ontstaan. Ook daar in Thessalonica was er verwarring. En dan met name ook als het ging over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Men hoopte zo vurig dat de Heer Jezus, die hen eerst had lief gehad, spoedig zou terugkomen. En dat is natuurlijk niet verkeerd. Dat zou eigenlijk veel meer onder ons moeten leven. En zoals wij zo dadelijk hopen te zien, is dat ook de troost die wij binnen de christelijke gemeente hebben. Maar niet op de wijze zoals dat in de gemeente van Thessalonica was. Men hoopte zo vurig op de wederkomst van de Heere Jezus, dat men eigenlijk de dagelijkse werkzaamheden veronachtzaamde. Dat was niet meer zo van belang. Want de Heere Jezus kon elk moment terugkomen. En dan zouden ze altijd bij de Heere zijn. Dan zouden ze in een totaal andere hemel en aarde verkeren. Dan hadden ze meer nodig. Maar dan moet Paulus hen onderwijzen. Onderwijzen. Dat voordat de Heer Jezus terugkomt, nog eerst de antichrist zal komen. De grote weerhouder zal nog komen. En eigenlijk stort daarmee het huis vol van verwachting een beetje in voor de Thessalonicenzen. De Heer Jezus zal niet eerder terugkomen dan wanneer de verdrukking tot een climax gekomen is. En dat was er nog iets. Zij zagen binnen de christelijke gemeente dat mensen overleden. Dierbaren vielen weg. En wat hadden zij gehoopt dat zij als gehele gemeente aanwezig zouden zijn bij de toekomst, bij de wederkomst van de Heere Jezus Christus alleen. En u zagen kinderen hun ouders wegvallen, mannen moesten hun vrouwen naar het graf dragen enzovoort. Er kwam een scheiding dwars door de gemeente heen. En nu gaat Paulus hen vertroosten. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zal de een als het ware niet eerder er zijn dan de ander. Want degenen die nog leven zullen in een opgewekt worden bij het horen van de bazuin van die laatste archangel. En alzo, zegt Paulus, zullen wij altijd bij de Heere zijn. Hij zegt, straks is het volmaakt. Straks zijn al de heiligen, al de kinderen van God bij elkaar. Wij moeten hier nog een poosje wachten. Maar we hebben wel een taak, zegt Paulus. We hebben wel een taak hier op deze aarde. Zoals wij dat van Paulus gewend zijn, gebruikt hij meestal het eerste deel van zijn brief om nog eens de leer die hij verkondigd had uiteen te zetten. Om nog eens de puntjes op de i te zetten. En dan in de ene gemeente lag het accent hier en in de andere gemeente lag het accent daar. Maar dan, als hij de leer nog even uiteengezet had, dan begon hij aan het leven. Hoe christenen ook waardig de leer aangaande Christus behoren te leven. Zo is hij ook begonnen in ons teksthoofdstuk. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, en dat gij daarin meer overvloedig wordt. Dus het ging erom dat de Thessalonicenzen een levensstijl behoorden aan te nemen waardoor zij God behaagden. Waarin de Heere vermaak had. Dat is hoe de christelijke gemeente behoort te leven. En dat is ook de vraag die wij onszelf altijd moeten stellen. In onze levenswandel, in ons gedrag, in onze woordkeus, behagen wij de Heere daarmee. Zoals op de zevende dag, toen hij rustte nadat hij alles geschapen had en de Heere genoot van zijn eigen werk, van zijn eigen schepping. Nou zegt Paulus, zo moeten wij wandelen dat de Heere als het ware weer geniet van ons. Dat is precies het omgekeerde. Dat is precies het omgekeerde. Wij leven in een genotscultuur, doopouders. Daarin moeten wij onze kinderen opvoeden. En er staat ook het genot centraal, maar niet voor de Heere. Maar er staat het genot voor mij, voor mijn ik centraal. Paulus zegt, gemeente van Thessalonica, wij die gekocht zijn door het bloed van de Heere Jezus, wij hebben de roeping om Gode te behagen, om christelijk en heilig te wandelen. Wij moeten zo met God wandelen, dat wij al onze begeerten en Hem bekend maken. Wandelen, nou dat doen wij op een ontspannen wijze. Wij praten met elkaar, wij raken in gesprek met elkaar en wij laten soms de diepste geheimen van ons hart aan elkaar zien. Dat kun je veel beter doen als je wandelt dan wanneer je daar tegenover elkaar zit. En terwijl je aan het wandelen bent, dan voel je ook eigenlijk elkaars tegenwoordigheid. Je hoeft elkaar niet steeds in de ogen te zien, maar je kunt zo wat voor je uitstaren. En toch, langzaam maar zeker, op een hele ontspannen wijze, wandelen wij samen voort. Zo zegt Paulus het. Zo wandelen wij om Gode te behagen. Dat wil zeggen dat wij er ons van bewust zijn dat de Heere er is. Dat noemt de Bijbel God vrezen. Dat wij rekening houden met Hem. En dat heeft u beloofd, doopouders. U heeft beloofd dat u in alle gevallen heel uw leven rekening houdt met die God die uw God wilde zijn. God beloofde uw God te willen zijn. En u beloofde rekening te willen houden met die belovende God in al uw handel en wandel. Meestal doen we alsof God opgesloten zit in de hemel, alsof Hij er niet is. En heel vaak vinden wij het ook eigenlijk maar fijner dat Hij er niet zou zijn. Want niet alles wat wij doen kan de Heere goedkeuren. We zouden helemaal ons niet op ons gemak voelen. Sommige mensen vinden het dan niet fijn dat er een dominee is. Laat staan dat wij ervan bewust zijn dat God er is. En toch, zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hij is alomtegenwoordig. Wij wandelen of wij willen of niet, maar altijd in de tegenwoordigheid van God. En wat is nou de bedoeling om in die wandel het hart bloot te leggen voor de Heere? Dat is het eerste, de taak. Paulus zegt zo dan vertroost elkander met deze woorden. Wij zijn niet alleen op de aarde. Jullie hebben elkaar mogen ontmoeten en uit Gods hand ontvangen. En de Heere heeft jullie huwelijk willen bekronen met de kinderzegen. Dat betekent dat je nu met elkaar bent. Als gezin ben je met elkaar. En dat betekent dat je ook een taak hebt naar elkaar toe. Als Paulus zegt in onze tekst, vertroost elkander met deze woorden, dan wil hij daar eigenlijk mee aantonen hoe belangrijk het is dat er gesproken wordt in de gemeente en dat er gesproken wordt in de gezinnen. Ik ben er diep van overtuigd dat heel veel huwelijken op de klippen lopen omdat man en vrouw niet met elkaar praten. Ik ben er diep van overtuigd dat heel veel kinderen een andere koers varen omdat er thuis niet met elkaar gesproken wordt. En zeker in onze tijd nemen de kinderen onze traditie niet zonder meer over. Wat is het van belang dat er een open sfeer en een open gesprek is. Dat wij leren luisteren naar elkaar. Waar als de een de ander vertroost met deze woorden, dan is het de bedoeling dat de ander ook luistert naar de vertroosting met deze woorden. In het gezin is het zo van belang dat er gesproken wordt met elkaar. Onze gezinnen staan onder een geweldige tijdsdruk. Misschien wel meer dan in Thessalonica het geval was. Ieder leeft zo zijn eigen individuele leven. De een moet zo laat weg en komt zo laat weer thuis, zodat er nog nauwelijks tijd is om in alle rust met elkaar te spreken. En dan denk ik ook aan de valse schaamte die er vaak is. Ik ben het helaas meerdere malen tegengekomen, dat een man of een vrouw door de dood werd weggenomen, en dat degene die achterbleef niet wist hoe het met hem of haar was, als het ging om geestelijke dingen. Nooit echt met elkaar gesproken, altijd zomaar voortgeleefd. En hoeveel te meer is dat dan ook naar onze kinderen toe, doopouders? Zo dan vertroost elkander met deze woorden, zegt de apostel. U heeft een taak binnen het huwelijk. En je ziet dat, ik merk dat op de catechisatie. Als de ouders niet met elkaar spreken, als er aan tafel niet gesproken wordt over wezenlijke dingen, dan hebben de kinderen ook geen vaardigheid van uitdrukking. Ze houden schouders op, de dominee stelt de moeilijke vragen, ze begrijpen het niet. Dat is het natuurlijk niet. Ze hebben niet het vermogen om zich uit te drukken. En vaak verbergen wij ons dan maar achter grote woorden, achter valse schaamte, eenvoudig weg, omdat het ons niet geleerd is ons hart te laten zien. Nou, Paulus zegt tegen die gemeente van Thessalonica, jullie moeten praten met elkaar. Jullie hebben een taak binnen die gemeente. En binnen de gemeente hebben de gezinnen weer een taak om elkaars hart bloot te leggen. Wij moeten een opengebroken stad zijn, als man en vrouw, maar ook in de verhouding tussen ouders en kinderen. Tuurlijk. Je hoeft je kinderen niet overal bij te betrekken. Ouders geven ook een stuk leiding. Als gezagdragers van Gods wegen staan zij boven hun kinderen. Maar toch is het nodig dat wij ons hart laten zien aan onze kinderen. En dan hoeft dat niet eens met zoveel woorden, maar toch het kan ook weer niet zonder woorden. Zodat onze kinderen in het opgroeien leren om hun vreugde en hun verdriet met hun ouders te delen. Als zij dat in hun jonge jaren niet geleerd hebben, dan zullen zij straks hun vreugde en verdriet delen met hun vrienden en vriendinnen. Dan ben je ze kwijt. Er moet een fundament gelegd worden, juist in die eerste jaren. O, wat gebeurt dat weinig. Wat wordt er weinig wezenlijk gesproken in onze gezinnen. Wat gaat weinig de Bijbel open aan tafel. En dat vaders en moeders vanuit hun hart hun kinderen onderwijzen in de leer aangaande Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Wat wordt er weinig hardop gebeden door de ouders en met de kinderen om dat ene nodige te krijgen. Wat is de leer van de kerk vaak maar hooguit een verstandswerk en helaas vaak alleen maar een traditie waarin het hart niet meer klopt. Paulus zegt, zo dan. Dat is een conclusie. Je moet praten, zegt hij, gemeente van Thessalonica. Je moet niet op je gevoel afgaan. Je moet niet als een soort goudkoorts elkaar aansteken in een overspannen verwachting dat de Heere Jezus spoedig zal terugkomen. Maar we moeten spreken met elkaar. We hebben een taak jegens elkaar. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Wij moeten elkaar wijzen op dat ene nodige. Zeker als vader, als man, als priester in het gezin, hebben wij een geweldige taak. Wij zijn degene die leiding behoren te geven aan het gezinsleven, die het gesprek behoren te openen. Wij zijn degene die vergezichten, perspectieven hebben te bieden aan onze kinderen. Daar eindigt Paulus ook mee. Zo dan vertroost elkander met deze woorden die ik u geschreven heb aangaande de wederkomst van de Heere Jezus Christus alleen. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Nou, zegt Paulus, dat is nou de troost die wij hebben. Daar moet nu eigenlijk het gesprek over gaan. En u voelt wel aan, ouders, nu u vanmiddag in het midden van de gemeente voor Gods aangezicht hebt beloofd dat u uw kinderen wilde onderwijzen in de voorzijde leer, dat dat natuurlijk meer is dan ze alleen maar voor te lezen uit de kinderbijbel en ze straks naar de christelijke school en naar de catechisatie te sturen. Nee, het gaat dieper. Kinderen willen ons hart zien. Kinderen hebben vragen. En wij mogen onze kinderen nooit en te nimmer met een kluitje in het riet sturen. Wat wordt dat vaak gedaan, hè? Wij hebben geen tijd. Wat wordt dat vaak gedaan? Wij weten eigenlijk zelf geen antwoord te geven. Wat wordt dat vaak gedaan? Want kinderen leggen juist onze traditie bloot, onze leegte bloot. En dan doen wij dat zomaar af. Of met een paar termen van rechtzinnigheid. Maar we hebben nooit onze kinderen werkelijk gewezen op het kruis van de Heere Jezus. Nooit gewezen op de troost die wij rijk zijn binnen de christelijke gemeente. En onze kinderen, ze zijn het gaan vragen. Papa, wat moeten we daar eigenlijk in de kerk? Dat is allemaal zo zwaar. En door de week dan leven wij eigenlijk heel anders. Die dominee zegt het zo anders. En als wij eerlijk zijn, staat het eigenlijk ook anders in de Bijbel. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Maar wat is het ook een schone taak. Wij hoeven gelukkig als vaders niet voortdurend te beunhazen en buiten de deur te zijn. En als moeder een baan te hebben. Nee, wij hebben een prachtig schoon werk om onze kinderen te onderwijzen in de voorzijde leer. Om ze, nu wij ze nog onder onze hoede hebben en nu ze nog willen luisteren, nu ze nog zo spontaan hun vragen stellen. Nu hebben wij die prachtige gelegenheid om ze te onderwijzen aangaande het geluk dat God ons beloofd heeft en het voorrecht dat wij hebben omdat wij kinderen van het verbond zijn. Straks hebben onze kinderen het zelf druk. Straks dan hebben ze zelf 1000 vragen. Straks in de puberteit zijn ze veel meer in zichzelf gekeerd. Dan is het zo moeilijk als vader en moeder om het gesprek te openen en gaande te houden. Maar nu ze nog jong zijn, als ze tot hun verstand gekomen zijn, dan zijn ze o zo leergierig. Dan zijn het als het ware sponsen die de woorden die wij uitspreken opdrinken. En zouden wij die jaren voorbij laten gaan? Dat mag niet. Want u belooft het, Heere, ze zijn voor u. Ik zal ze opvoeden. Ik zal ze onderwijzen. En we hebben er samen bij stilgestaan. Dat wij dat voor onze rekening namen. Wat zal het vreselijk zijn, doopouders. Als u daar straks staat met uw kinderen. Voor die grote stoel, die rechte stoel van Christus. En dat Christus ons helpt herinneren aan deze middag. Dan zegt hij, weet je het nog? Dat je zei, iedereen mag er mij op aanspreken. Dat ik mijn kinderen zal opvoeden in de voorzijde leer. Naar mijn vermogen. En als we er dan niks van terecht hebben gebracht. Wat zouden wij dan antwoorden? Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Wij gaan naar onze tweede gedachte, de troost. Wij moeten elkaar vertroosten. Onze tekstwoorden zetten ons ook in een bepaalde ernst. Als er al gesproken wordt, vaak aan tafel, dan zijn dat heel veel grappen en grollen die geen inhoud hebben, die geen wezen bevatten. Wij geven onze kinderen vaak van die lege, voze woorden mee. En dat is natuurlijk geen ware troost. Wij doen net voor onze kinderen alsof het zonnetje altijd schijnt. Alsof het leven zomaar een pleziertocht is. Alsof de ernst van de godsontmoeting er niet is. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Er was verdriet in Thessalonica. Ik heb er al op gewezen. Mensen vielen weg door de dood. Men verwachtte dat de Heere Jezus spoedig zou terugkomen. En daar kwam bij, als je in die toenmalige Grieks-heidense wereld je aansloot om een volgeling van die Jezus van Nazareth te zijn, dan kon je wachten op spot en op verachting. Dan kreeg je de laagste baan, als je al werk kreeg. Je was allerafschrapsel. Je behoorde tot de rand van de samenleving. Je werd overal uitgeworpen. Mensen spogen op de grond. En later heeft de vervolging toegenomen, zodat zelfs mensen hun leven moesten afleggen. Wat een verdriet. als een vader niet meer thuis kwam, omdat Nero hem voor de leeuwen had geworpen. Wat een verdriet als de gemeenten verwoest werden, omdat er vervolgers waren die die gehate aanhangers van Jezus wilden doden. Wat een honger, wat een moeite werd er geleden, omdat er geen inkomsten meer waren. Die eerste gemeente van Thessalonica, een jonge gemeente met 1001 vraag, staande te midden van een totaal heidense samenleving die niets, maar dan ook helemaal niets met het christendom te maken wilde hebben. En wat ga je kinderen dan zeggen als je als moedertje achterblijft? Zeg, nou heeft de keizer je vader voor de leeuwen geworpen. Wat ga je dan zeggen tegen je kind? En als de jongens zo een jaar of 14 zijn en de vuisten gaan omhoog, we zullen, als die wraakgedachten naar boven komen, wat ga je ze dan zeggen? Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Troost, dat hebben onze kinderen nodig. Geborgenheid. Dat is wat ze zo graag willen. Ze willen een thuishaven hebben, zodat ze gelukkig thuis zijn. En dat ook zij hun hart vol van vertrouwen aan hun vader en moeder kunnen geven. Want wat moeten kinderen opboksen tegen zoveel moeite en zorgen die dit leven met zich meebrengen. Wij hebben niet veel van deze wereld te verwachten. En ook onze kinderen niet. Zodra ze op straat komen, krijgen ze met teleurstellingen te maken. Ze moeten vechten om te overleven. Ook daar geldt het recht van de sterkste, enzovoort. En dan komen ze thuis. Wat kunnen ze soms op hun hart getrapt zijn. Wat kunnen soms gevoelige snaren stuk gegaan zijn. Ze zoeken troost. En wie kan het beter dan een moeder, waar zo'n geheime band ligt, krachtens de schepping. Wie kan beter troosten dan een moeder? O ja, dat is de Heer, dat zegt Jesaja. Maar als het gaat om het natuurlijke leven, dan is het de moeder. Wat is de moeder de spil in het gezin? Wat is zij degene die als het ware de eerste klappen opvangt? Wat is zij degene die dat tere hart weer kan herstellen door de juiste woorden en de juiste liefde op de juiste plaats te geven? Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. O, de jongens daar in Thessalonica en de meisjes, ze werden uitgejouwd en uitgelachen als het ging over de wederkomst van de Heere Jezus, de aarde. Het werd een tranendal voor die kinderen daar. En daarom troost elkander. Wij moeten onze kinderen geen lege woorden meegeven, maar woorden die inhoud hebben. Die waarde hebben, ook op het moment als zij alleen komen te staan voor God. En dat wist Paulus. Dat wist Paulus ook voor die gemeente van Thessalonica. Hij wist het, dat straks een jongen van 18 ook gearresteerd kon worden. En dat hij daar straks zou staan in een arena, oog in oog met een dolle stier. En dan eigenlijk oog in oog met de levende God. En als dan de ouders hoorden dat hun jongen er niet meer was, ja, dan kom ik terug. Wat heb ik mijn kind nu eigenlijk meegegeven? Waar heb ik hem nu eigenlijk voor opgevoed? Wat heb ik hem vaak maar met een kluitje in het riet gestuurd? Dat ik hem niet echt getroost heb, dat ik hem niet echt vermaand heb, niet aangespoord. Want dat staat er eigenlijk in het Grieks, om de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus alleen. Zodat op het moment dat ik mijn kind moet loslaten, ik mag weten dat het veilig geborgen is in de armen van Christus alleen. Zodat ik mag weten dat het in de armen van God ligt. Je hebt het gevoeld, ouders. Je hebt het gevoeld wat het is om je kindje los te moeten laten. En die dag komt. En nu weet ik het. Nu kon het nog niet. Zat haar verstandelijke vermogen nog niet. Maar als we het zodra wel kunnen, laten we ze dan troosten. Troosten. Vermanen betekent het eigenlijk. Aanmoedigen. En dan vermanen niet in de zin van het vingertje, maar aanmoedigen om de dood niet te vrezen. Waar dat kan.
Straks dan komen ze op een leeftijd, als ze een jaar of drie zijn. En dan beginnen ze bang te worden voor het donker en voor de dood. En dan komen ze met die vragen, als je ze daar tenminste in opvoedt, over de eeuwigheid, de hemel en de hel. Dan durven ze niet te slapen. En dan ben je als ouder geneigd om te zeggen, hup, ga slapen. Je vader moet er morgen weer uit, enzovoort. Gebroken nachten. Zo dan vertroost elkander. Vermaan ze dan. O mijn jongen, als je Christus kent, dan kun je vannacht sterven. Dan kun je de Heere recht in de ogen zien. Want dan heeft God niets meer op jou aan te merken. Wij moeten onze kinderen aansporen. Omdat ze kinderen des verbonds zijn. Wij moeten ze aansporen. Om dat toegezegde heil door het geloof te ontvangen. Ze hebben er recht op. Omdat de Heer het beloofd heeft. Daar ligt de God. Van zalig worden. O mijn jongen, roep God aan. Wijs de Heer op zijn eigen belofte. Vlucht tot de Heer Jezus Christus. Dat moeten wij doen. Met heel ons bestaan. Zoals die ouders daar in Thessalonica dat gevoelden. Zo dan vertroost, vermaand, spoort aan. Met deze woorden. Troost. Dat had Adam niet nodig. Want er was geen verdriet in het paradijs. Er was een volmaakte heerschappij. Er was een volmaakte gemeenschap. Er was geen smart. Overal was de vreugde. Overal was de liefde. Adam wist niet van troost voor de val. Maar achter ons ligt het verloren paradijs. En voor ons ligt die eeuwigheid waar wij God moeten ontmoeten. Wat is dan onze troost? Wat geven wij onze kinderen dan mee, nu wij samen met onze kinderen zwerven op de vlakte van het verloren paradijs? O, wat ben je gelukkig als je weer een gezond kindje uit Gods hand mag ontvangen. Wat ben je s'avonds verblijd als je zo samen op je kroost mag zien. Wat ben je dan gelukkig, dan zou je eigenlijk zeggen, wat wil je meer, wat wens je meer? En toch... Toch is dat de troost niet. Hoe snel storten jullie geluk al in. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Wij moeten onze kinderen niet afleiden. Wij moeten ze niet verdoven met het vergif van de wereld. Maar wij moeten ze vertroosten. Troosten. Als wij bij Christus zijn. Die als een troosteloze aan het kruis hing, die is die ware troostfontein geworden. Als zij mogen drinken van het levende water, als zij zich verblijden mogen in de schat die in de hemelen bewaard wordt, als wij ze niet hoeven voor te gaan in het najagen van het vergankelijke, vertroost uw kinderen met wat er staat in vers 14. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, dat is het, mijn jongen. Dat is het, mijn meisje. Heere Jezus is aan het kruis geweest. Hij betaalde de schuld. En hij is opgestaan. Dat wil zeggen, er is genoeg betaald. En nu heeft God het ons beloofd. Dat het werk van Christus ook ons zou toegerekend worden. O mijn jongen, jaag ernaar. Ziet het tot een deel te krijgen. Door het geloof alleen. Daarin moet God spreken. Dat kunnen wij niet. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Naar Hem die al uw heil bewerkte. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Het gaat op een eeuwigheid aan. En voor je het weet, is het al voorbij. Ik heb met weduwen en weduwnaren gestaan bij hun dierbaren. En allemaal met verschillende woorden zeiden ze, nou is het al voorbij. Het is alweer over. En we zien het zelf. Voor je het weet, dan zijn je kinderen groot. Het is al voorbij. Vertroost elkander. Juist in de tijd, als wij de gelegenheid van Gods wegen krijgen, laten wij de ernst gevoelen. Zoals wij met onze kinderen geboren zijn, zo kunnen ze niet sterven. Ze moeten Jezus en Hem alleen leren kennen. Op weg en reis naar die ontzaglijke eeuwigheid. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Hoe zou je ze nu kunnen vertroosten? Als onze eerste gedachte aan ons voorbij ging, moet je ze dan troosten met een snoepje? Moet je ze dan troosten met een cadeautje? Moet je ze dan troosten met een groter cadeau? Nee. dan voelen onze kinderen zich genomen. Al kunnen ze het niet onder woorden brengen. Ze willen die aandacht. Ze willen dat je tijd voor ze neemt. Ze willen dat je met ze spreekt. En dat je ze serieus neemt. En dat je je hart aan ze laat zien. Maar boven alles, dat je Christus aan ze laat zien. En dat is de taak van de prediker, maar dat is ook de taak van de ouder. Om de heerlijkheid van de Heere Jezus te laten zien. Zoals Paulus Jezus Christus tevoren voor ogen schilderde. Zo hebben wij die schone taak om de heerlijkheid van het leven met Christus aan onze kinderen voor te houden. Dat ze het kunnen zien, dat het ook ons vermaak en ook onze blijdschap is om de Heere alleen te dienen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Welke woorden zijn het dan? Onze derde gedachte, de hoop van deze woorden. Als je het verband leest, dan slaat dat allemaal op de wederkomst van Christus. En op de tijd dat wij altijd met de Heere zullen zijn. Degene die ontslapen zijn en degene die nog leven, de volwassenen en de kinderen. Dus Paulus zegt, houd het je kinderen maar voor. Er komt een dag dat de gehele gemeente, dat al de heiligen, dat al de kinderen van God bij de Heere zullen zijn. Hier zijn ze als slagschapen van de Heere Jezus verstrooid over de aarde. Hier zijn ze aller afschrapsel. Hier worden gezinnen uiteengereten door de wrede praktijken van die heidense keizers. Maar er komt een dag dat we bij elkaar zijn. De koning van de kerk heeft alles in zijn hand. Hij regeert. En al degenen die zijn verschijning hebben liefgekregen, die komen daaraan bij zijn troon om eeuwig in die bruiloftzaal te mogen zijn. Paulus zegt eigenlijk, het enige is dat de een wat eerder aankomt dan de ander. Maar er zal er geen één achterblijven. Dat is onze troost. Dat is de inhoud van onze troost. Later zal hij het schrijven aan de gemeente van Korinthe. En dan zegt hij, indien wij alleenlijk in dit leven op Christus hopen, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt, nu gaat onze hoop over de dood heen. Een christen, hij hoeft zich niet zoet te houden met de dingen van de wereld. Arme mensen, die van deze wereld een God maken en hun genot maken. Maar een kind van God heeft een blijdschap die door de dood niet te niet gedaan kan worden. Zo hebben ze gestaan in de arena's. Ze hebben de leeuwen en de stieren als het ware in de ogen gekeken. En de blijdschap fonkelde uit hun ogen en straalde van hun gelaat af. Zo weten wij het van martelaren in de tijd van de reformatie. Dat ze gezongen hebben en gejuicht hebben en gepreekt hebben over die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Het was niet ijdel, maar het bleek een kracht Gods tot zaligheid te zijn. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Hoop doet leven. Dat is waar. Maar dan wel die echte hoop. Niet een hoop als een spinnenweb. Dat is zo met één veeg weg. Maar dan een gefundeerde hoop. Dat ik op goede gronden weet dat ik straks hem, die mij eerst heeft lief gehad, zal ontmoeten en eeuwig bij hem zal zijn. Dat er nooit meer een scheiding zal zijn tussen de Heere Jezus en tussen mij. Dat ik nooit meer uit die zalige tegenwoordigheid van God zal weggerukt worden. Niets of niemand zal ons scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is. Hoop doet leven. Die jongens die hebben al een hoop dat ze straks een vrachtwagenchauffeur worden of een politieagent worden. En zo zien ze de toekomst stralend tegemoet. En een meisje heeft weer een andere hoop. Oude van dagen hopen op een oude en een rustige dag. Jongeren op een goede vooruitgang in de wereld. Zieken dat ze weer beter mogen worden. Maar christenen hopen op Christus. En u hebt ja gezegd. U hebt gezegd ja. Zo wil ik mijn kind opvoeden. Of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, afgezonderd. Ze horen voor de Heere. En als dan straks onze kinderen vragen, ja maar papa en mama, waarom doen wij er nou niet aan mee? In de familie doen ze dat allemaal en je ziet het om je heen en op school mag dat allemaal. En waarom wij dan niet? Omdat onze hoop, mijn jongen, boven ligt. Wij krijgen het straks. Die rijke man die sloeg in de hel zijn ogen op. En toen zei Abraham, bedenk dat gij uw goed gehad hebt. Toen was het voorbij. Het was op. En hij had het zelf allemaal opgemaakt. En Lazarus die had niet zoveel in dit leven. Die had maar wat een ellende en een moeite. Maar hij werd van de engelen gedragen in de schoot van Abraham. En hij was voor eeuwig gelukkig. Daarom, mijn jongen, het leven is zo voorbij. Het leven is maar een damp. Wij stellen onze hoop op de Heere Jezus Christus alleen. En dat is een hoop die leeft van Christus. Die uitziet naar de erfenis. Maar wij kunnen onze kinderen deze woorden niet voorhouden als wij daar zelf niet uit leven. Wat is het ook van belang dat onze levensstijl in overeenstemming is met wat wij onze kinderen zeggen. Dat onze kinderen het bemerken. Wat is mama gelukkig. En wat papa heeft, dat zou ik nou ook zo graag willen hebben. Een hart dat de Heere vreest. Kan dat, papa? Zou dat kunnen, mama? O, geloof deze woorden. Vertroost elkander met deze woorden. Toen Christen in de christenreis zijn vriend getrouwen moest missen, toen kreeg hij hopende mee als een gezel. Elk kind van God heeft een levende hoop op de eeuwige gelukzaligheid. En die is de ene keer sterker en de andere keer zwakker. Bij de Thessalonicenzen was hij zo sterk dat ze het tijdelijke leven een beetje vergaten. Maar toch, hoe meer wij verdrukt worden in deze wereld, hoe meer wij uit gaan zien naar de toekomende wereld. Een hoop die niet teniet gedaan wordt, maar die door alle strijd en lijden heen geoefend wordt. O, hoe gelukkig als we daarin mogen delen. In die toekomst die is weggelegd voor al degenen die de Heere van ganser harte vrezen. Amen.